Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Met de winter in aantocht, energieprijzen die steeds meer mensen pijn doen en een onberekenbare Russische president lijkt het een eenvoudige oplossing. Draai open die gaskraan in Groningen. In een week dat de parlementaire enquêtecommissie met reces is, blijkt nog maar eens dat menigeen werkelijk geen idee heeft van de complexiteit van het gasdossier. Dit is Naschokken.
De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand.
Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
Iedereen heeft een ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life.
Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
Je luistert naar de podcast van Dagblad van het Noorden over de parlementaire enquête gaswinning Groningen. Elke week vanaf vrijdagavond de belangrijkste zaken uit de openbare verhoren op een rij. Maar deze week geen urenlange sessies in Den Haag om samen te vatten. Geen openbare verhoren op tv, maar wel de kennis en kunde van mijn twee collega's Lianne, Levi en Bas van Sluis. In onze podcast Naschokken. Mijn naam is Arnoud Bodde. Bas, Lianne, goed jullie toch te spreken deze week.
Hoi.
Hoi.
Want we hebben meer dan voldoende gesprekstof. De mensen in Groningen lieten zich deze week weer eens van hun allerbeste kant zien. Provinciegenoot Peter Goosen kreeg vandaag hoog bezoek. Hij had Jack van Gelder uitgenodigd om eens naar Groningen te komen en te horen en te zien hoe complex het gasdossier eigenlijk is. En dan denken sommige mensen, Jack van Gelder, waar kennen we die ook alweer van?
Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En die schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp!
Kwartfinale WK 1998. Nederland tegen Argentinië. Dennis Bergkamp maakte de winnende treffer. Maar minstens zo memorabel is dit radiocommentaar. Bas, jij weet, ik ga niet vragen of je nog weet waar je was, maar leg even uit.
Nou, ik stond op de stoel, denk ik. Maar leg even uit, ik blijf erbij. Schoenmaker, blijf bij u leest. Jack van Gelder, uitstekend commentator. Maar de beste man die deed ergens halverwege deze maand, zei hij van ja, we moeten maar eens egoïstisch worden. Want bedrijven lijden onder de hoge gasprijzen of de energierekening. Mensen komen in de kou te zitten op deze manier. Opendraaien die gaskraan. Ja, en dan vorige week zei ik er ook al iets over. En dan denk ik van ja, het is wel heel aanmatigend dat commentator Jack van Gelder zonder enige kennis van zaken over die gaswinning en de aardbevingsproblematiek dan zo'n oproep doet van draai die gaskraan maar open. En Peter Goosen uit Kantens, die was nog bozer dan ik, bij wijze van. Althans, ik moet me even beschaafd houden. En Van Gelder zei ook nog van ja, laten we even egoïstisch zijn met elkaar. Dat soort tekst. En Goosen die maakte zich boos en die heeft Van Gelder een berichtje gestuurd van ja, joh, kom anders even naar de provincie. Dan krijg je misschien even door wat de impact is van die teksten die jij uitkraamt. En dan moet ik wel even zeggen, Van Gelder is daarop op ingegaan. En is daadwerkelijk vandaag naar Groningen afgereisd. Dus dat vind ik wel tof.
Ik vind dat wel een mooie reflex bij provinciegenoten van ons. Dat ze elke keer toch maar weer zeggen, joh, kennelijk heb je er niet al te veel verstand van. Kom langs, dan laten we je zien wat voor impact het allemaal heeft. We hebben in de afgelopen weken, maanden misschien wel nogal wat mensen gehoord, gezien, gelezen die een boodschap van dezelfde strekking verkondigen natuurlijk. Niet alleen van Gelder. Ook Jeroen Smit bijvoorbeeld, voormalig hoogleraar journalistiek aan de rug, stuurde een bedenkelijke brief. Die werd afgedrukt in de Volkskrant. De correspondent schreef al twee keer een eindeloos, maar belangen na niet foutloos artikel over het opendraaien van de gaskraan. Nou is dat nog tot daaraan toe. Maar afgelopen week klonk een soortgelijk geluid in de Tweede Kamer, toch Lianne?
Ja, deze week waren de algemene beschouwingen. En daarin hebben een aantal rechtse oppositiepartijen het voorstel gedaan om een referendum in Groningen te houden over het verhogen van de gaswinning. Ze hebben daar een aantal moties, twee stuks over gedaan, die hebben het niet gehaald. Eigenlijk hebben alleen PVV, JA21, BVNL en de BBB gezegd dat ze meer gas willen winnen in Groningen.
Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want van Forum voor Democratie en Jaar 21, dat weten we al. Hè? Dat ze vinden dat de gaskraan open moet. Geef alle Groningers maar een Lamborghini, zei Forum voor Democratie. Nee, complete waanzin. Maar wat ik wel even belangrijk vind, ook de boer-burgerbeweging, BBB, schaart zich nu achter dit clubje. Daar was nooit duidelijkheid over, maar BBB en toch een hele belangrijke speler aan het worden. Ik bedoel, in de peilingen. Hè? Peilingen zijn net palingen, zeggen ze dan. Maar grote speler. En zij vinden eigenlijk ook dat Groningen nu weer gewoon verder opengedraaid moet worden.
De voorzitter van de Mijnraad heeft zich er eerder ook al over uitgesproken. Het is het adviesorgaan dat het ministerie van Economische Zaken adviseert over verlening van verschillende mijnbouwvergunningen. De eurocommissaris interne markt riep al op aan alle landen, lidstaten eigenlijk, om hun verantwoordelijkheid te nemen om de vraag naar Russisch gas te verminderen. En Bas, in de internationale pers wordt dit ook gevolgd, toch?
Ja, ik kreeg begin deze week kreeg ik een tip dat de Old Grey Lady in Groningen is neergestreken.
De Old Grey Lady?
Vertel. Dat is even een journalisten dingetje. Dan hebben we het over de New York Times. En wat mij betreft een van de, misschien wel de meest prestigieuze krant van de wereld. Met een motto als all the news that's fit to print. Nou ja, als zo'n krant naar Groningen gaat om te kijken van goh, wat gebeurt hier allemaal en wat voor effecten kan dat hebben op de internationale energiemarkt. Nou, ik heb even gecontroleerd, gecheckt bij Jan Wig Bolders, sympathieke boer uit Garmerwolde, maar natuurlijk ook de voorzitter van het Groningen Gasberaad. En Jan zei, ja jong, New York Times, ja, maandag hier langs geweest. En, maar ook Rai Uno, Zwitserse televisie, Duitse televisie. Engelsen, de hele bouwdol, om het zo maar te zeggen. En hij zei, de afgelopen periode zijn er zeker 20 internationale kranten en tv-stations bij mij langs over de vloer gekomen. En dan belde RTV Noord me maandag ook nog, zei die. Maar dan even zonder gekheid. Het zegt wel iets over die internationale belangen die aan het gasveld onder onze provincie worden gehangen. Nee, ik bedoel, de oorlog in Oekraïne, de hoge energierekening. Poetin natuurlijk. En ja, als zelfs de New York Times, en moet het ook weer niet groter maken, maar tegelijkertijd, het zegt wel, ik bedoel, Joe Biden leest de New York Times, om het zo maar te zeggen. Ja.
Hebben we zelf eerder dit jaar ook wat verwarring gezaaid met een enquête enige tijd geleden?
Dat is wel goed dat je dat zegt. Wig Bolders die refereerde daaraan in ons gesprek. Die zei van ja, al die journalisten willen weten, want die wees op die enquête van afgelopen maart, waarin wij zeiden dat 2 op de 3 inwoners van Groningen boven van het aardbevingsgebied het standpunt hebben van draai die gaskraan dan nog maar een beetje open als we daar Oekraïne mee kunnen helpen. Hè, dat we niet meer aan Gronings gas. En dat is een spoedenquête geweest. En dat heeft toch een hoop gezeik opgeleverd. Want mensen hebben een deel van de inwoners van Groningen. Ja, Dagblad van het Noorden, die zetten het volledig verkeerd neer. Maar even, ik ga niet aan een rectificatie doen. Laat dat even duidelijk zijn. Het was inderdaad misschien een simplificatie van het onderwerp.
Ja.
Maar in onze artikels schreven wij gewoon van jou, maar het is niet veilig. Hè? Wij citeren, wij quoten het staatstoezicht op de mijnen gewoon van jongens, het kan niet veilig, want de huizen zijn allemaal nog niet versterkt. Probleem is dat die enquête een eigen leven ging leiden.
Ja.
Collega's die pakten dat op en vergaten het stuk van staatstoezicht op de mijnen. En dat is gewoon vervelend. Maar tegelijkertijd Wig Bolders zei van ik ben hartstikke trots op de Groningers dat ze dat signaal gaven. En ik praat hem wat dat betreft wel een beetje na, denk ik.
Ja. Waar ik bij Wiebren van Haga nog aan moest denken, trouwens als we het nog even over de Tweede Kamer hebben, was niet het gesjoemel met zijn vastgoedbedrijf Shopper de Pop, maar de ophef die hij in 2017 al veroorzaakte. Toen was hij nog raadslid en fractievoorzitter van de VVD in Haarlem. Toen zei hij, je gaat de gaskraan toch niet dichtdraaien omdat er een paar scheuren in huizen zitten. Heeft ook ooit bij de Shell gewerkt trouwens.
Ja, mag ik meneer Van Haga dan ook maar uitnodigen om eens een keer naar Groningen te komen?
Lijkt me goed. Een week eerder werd ook de NAM bevraagd bij BNR Nieuwsradio over het verder opendraaien van de gaskraan. En directeur Johan Atema zei dit.
We houden er zeker in rekening mee. Kijk, uiteindelijk is het aan de staatssecretaris om dat te besluiten. Want als hij in een discussie komt van leveringszekerheid, wat ook veiligheid is. Hè, want leveringszekerheid praat je erover of je een bejaardentehuis of verpleegtehuis van de energie moet afzetten.
Mm-hmm.
Als dat de kwestie wordt, dan heeft hij een groot dilemma van doe ik Groningen gas of ga ik dat doen? Ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. Wij houden er wel rekening mee in die zin dat de minister of de staatssecretaris heeft mij opdracht gegeven om Groningen ook het komende 12 maanden op stand-by te zetten.
Lianne, laten we maar tot de kern komen van deze discussie. Waarom draaien we die gaskraan niet open?
Omdat het gewoon niet veilig is. Dat is eigenlijk de grootste reden waarom het niet gaat gebeuren. Het is niet veilig om in Groningen te winnen. Er zijn nog lang niet genoeg huizen versterkt. En het gaat niet alleen... Er wordt dan wel eens gezegd... Ja, maar er is nog nooit iemand doodgegaan door een ingestort huis. Dat is zo. Maar de mentale gevolgen zijn ook heel erg gevaarlijk. En er zijn heel veel mensen in Groningen die daar heel veel last van hebben. Het gaat om zoveel meer dan of iemand... Ja, je hebt meer kans om onder de bus te komen, et cetera. Dat voor argumenten worden gebruikt, maar ja. dat voldoet niet.
Nee, dat is heel versimpeld platslaan van deze discussie. Hè? En het meer gas oppompen in Groningen. Want er wordt natuurlijk dit jaar nog wel 4 miljard kuub wordt er gewonnen uit de Groningen bodem. Zou je er meer uithalen? Er wordt geschermd met die 12 miljard, wat veilig zou zijn. Maar dat betreft een verouderd advies van staatstoezicht.
Klopt. Ja, dat zegt staatstoezicht ook steeds. Eigenlijk is er... Ook 4 miljard is eigenlijk ook al niet veilig. Volgens het staatstoezicht is de enige veilige hoeveelheid... als er gewoon helemaal niet meer wordt gewonnen uit Groningen.
En wat mensen misschien ook niet helemaal goed begrijpen... is dat een klein beetje Gronings gas toevoegen... wat overigens laagkalorisch gas is... in tegenstelling tot het hoogkalorisch gas... wat door de grootverbruikers in Nederland eigenlijk al gebruikt wordt... maar weinig effect heeft op de prijs ook. Hè? Je voegt zo weinig gas toe aan de grote gashoeveelheid... die gebruikt wordt, dat je daarmee niet meteen de prijs zal drukken.
Ja, daar heeft Hans Vuilbief het ook steeds over. Hij is ook econoom en hij zegt ook van... de meeste economen zijn het met mij eens. Het toevoegen van het Groningse gas, die hoeveelheid... gaat geen invloed hebben. Dat komt gewoon door de internationale markt.
Ja. En dan komt daar ook nog eens bij dat je in Groningen... die afspraak en die wetenschap is ook al lang bekend eigenlijk... dat men in Groningen vlak is gaan winnen. Dus gelijkmatig over het hele jaar door een beetje... en niet te veel meer met extreme pieken. Dus je zou dit jaar ook eigenlijk helemaal niet ineens nog zo ver de gaskraan open kunnen draaien. Zonder dat het nog onveiliger wordt.
Ja, en wat natuurlijk ook meespeelt is wat veel mensen wel zeggen is. Van, nou, compenseer de Groningers dan ruimhartig.
Ja.
Geef ze allemaal 2 ton of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Want wie zich een beetje verdiept in de materie van Groningen... weet dat het compenseren gaat hier voor geen 1 meter. Nee. De versterking verloopt niet. Er is een keer 10.000 euro aan alle inwoners van het aardbevingsgebied gegeven. Nou, ik was erbij in Winsum toen ze in de kou in de rij stonden. Bejaarden van 80 jaar om 9:00 ochtends.
Ja.
Dus hoe in hemelsnaam gaat Nederland er dan voor zorgen... dat de Groningers allemaal 2 ton gaan krijgen... Ja. Mensen,
tegelijkertijd vind ik het wel een signaal. Hè. We hebben het wel over Johan Atema, die ook nog door de parlementaire enquêtecommissie wordt verhoord. En ik moet het wel even nuanceren. Atema zei van, we zijn er klaar voor.
Ja.
Maar de vraag is, wil je het ook?
Ja.
En hij zei wel van, ik ben het wel met de Groningers eens. Dat het helemaal niet een verstandige keuze is. Ik denk ook pas dat we die discussie moeten gaan voeren. Als mensen in onze ziekenhuizen in Nederland in de kou liggen. Dan krijg je een veiligheidsprobleem versus een veiligheidsprobleem. Het is onveilig voor de Groningers, maar het is ook onveilig voor de mensen in ziekenhuizen. En daar zijn we natuurlijk nog lange na niet. Want de gasopslagen zijn nu goed gevuld. We hebben LNG-schepen, enorme schepen in de Eemshaven liggen. Ik bedoel, wat dat betreft pakt Nederland wel goed door. Het hangt gewoon af, krijgen we een winter van min 20?
Ja. Het probleem met die LNG-schepen is dan ook nog weer, heb ik me laten vertellen. Op het moment dat die op zee zijn, veranderen die soms wel 3, 4, 5 keer van... verandert die voorraad, die gasvoorraad die aan boord is, wel 3, 4, 5 keer van eigenaar. Hè? Dan is het ergens anders. Dan krijgt de kapitein gewoon een telefoontje en zegt van nee, ga toch maar naar die haven
toe. Maar nu, Nederland heeft gewoon een enorme zak geld tegenaan getikt. En dat vloeibare gas, dat is inmiddels aangekomen in de Eemshaven. Dus wat dat betreft, ik bedoel, ik zeg nooit nooit, zeg maar. Maar als ik Atema mag geloven, de NAM staat gereed. Heeft de opdracht gekregen van Vuilbrief. Hou hem 12 maanden op de waakvlam. Wij kunnen 30 miljard kuub gas uit de grond winnen, zeg maar. Maar nogmaals, de vraag is, en die stelde Atema ook terecht, wil je het?
Ja. Vorige week hebben we luisteraars gevraagd om vragen in te sturen. Bas, je hebt de mailbak gecheckt.
Ja. Wat kan ik erover zeggen, Arnoud? Er zijn wel geteld 0 vragen binnengekomen. En volgens mij kan het maar aan 2 dingen. Of kan dat maar 2 dingen betekenen.
Ja.
Alleen mijn moeder luistert naar deze uiterst informatieve podcast. Of Lian en ik zijn al wekenlang zeer duidelijk en informatief dat geen enkele luisteraar een goede vraag over de Pegas kan bedenken. Zeg
dat,
maar.
Dat eerste kan niet zijn, mijn moeder luistert ook. ik zei het al, deze week geen verhoren. Aan het einde van de parlementaire enquête zal een vuistdik rapport verschijnen. Bas, Lianne, jullie zijn de afgelopen maanden samen met collega's van NSC bezig geweest. Met een soort van reconstructie van de gaswinning in Groningen in meerdere delen. Die verhalen zijn meer dan de moeite waard om nog eens terug te lezen. Lianne, jij schreef met Dirk Stokmans over de ruzie tussen de NAM en het Rijk.
Ja, wij wilden eigenlijk weten hoe het nou echt zat. Want altijd is het wel bekend dat de NAM niet alle facturen voor de versterking in Groningen betaalt. Dus het Rijk betaalt dat eerst en dan moet de NAM het daarna betalen. Maar dat doen ze niet. En ze zeiden altijd omdat die facturen niet helemaal compleet waren. Maar toen hebben we al de documenten opgevraagd en daaruit blijkt dat het dat niet alleen is. Ze betalen ook niet omdat de NAM het gewoon niet eens is met het beleid van de overheid in de versterkingsopgave. En dat is iets waar zij eigenlijk niks over te zeggen zouden hoeven hebben.
Ja. Je schreef met Dirk ook over alle dubbele petten van onderzoekers, bestuurders, noem maar op. En Mark Middel over de versterkingsoperatie.
Ja, dat klopt. Ja. Over die dubbele petten, dat is iets wat me meteen al opviel toen ik met het dossier bezig ging. Het is een heel klein kringetje die verstand heeft van gas en van energie. En die mensen kom je de hele tijd tegen in allemaal verschillende posities. Ze gaan van de mijnraad naar een adviesgroep voor de minister. En dan komen ze weer terug in de Kamer. En ze komen van Shell en dan gaan ze naar SODM. En dat hoeft natuurlijk niet per se meteen slecht te zijn. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld een onafhankelijk expert vinden is heel erg lastig.
Ja.
Ja.
En het verhaal van die versterkingsoperatie?
Met Mark Middel schreef ik over de versterking van het huis van Henk Veenstra uit Den Boer. En hij wilde zijn woning zo houden als hij was. Hij had een Amsterdamse schoolwoning, een heel mooi karakteristiek pand. En dat wilde hij terug zoals het was. En dat heeft zoveel gesteggel opgeleverd. Het was een hele nuchtere man, supergoed en technisch handig. Hij kon van alles, hij wilde ook heel veel zelf doen. En na 7 jaar durende versterking was hij gewoon af. En toen het uiteindelijk af was, zat hij thuis en dan vroeg hij zichzelf af 's avonds van ja, was dit deze hoge prijs wel waard? En dat vond ik wel heel tekenend hoe de impact op één iemand kan zijn als je huis zo aangepakt wordt. Hij had uiteindelijk een woonkamer met een stalen kolom erin.
Bas, jij schreef met Wubby Luijendijk over de periode na Huizingen in een notendop. Waar kwamen jullie op uit?
Dat de oliebedrijven Shell en ExxonMobil het voor elkaar hebben gekregen om onverminderd gas uit Groningen te kunnen blijven winnen. En dat allemaal in samenspraak met onze Nederlandse staat. Kijk, wij hebben in de tijd de hand weten te leggen op die vertrouwelijke notulen van de Maatschap Groningen. En mede op basis daarvan.
Leg nog even uit, de Maatschap Groningen.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen de oliebedrijven, NAM, Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland. En het ministerie van Economische Zaken mag dan ook aanschuiven, zeg maar. En daar gingen ze met z'n allen bepalen van, ja, hoe gaan we eigenlijk om met die gaswinning? Hoeveel gas willen we winnen? Gaan we linksaf, gaan we rechtsaf? En nou ja, op basis daarvan hebben we kunnen reconstrueren hoezeer die betrokkenheid is geweest en hoezeer het een onzichtbare macht is geweest van Shell en Exxon Mobil, hoe zij aanschoven bij allerlei belangrijke beslismomenten. En hoe dat clubje mannen, en het zijn in dit geval altijd mannen.
Het zijn altijd mannen.
Ja, nou ja, in dit geval wel. Het belangrijke veiligheidsadvies van Staatstoezicht op de Mijnen uit 2012, begin 2013, hoe ze probeerden die te demonteren. En dat hoorde je ook wel terug bij die verhoren die we de afgelopen weken hebben gehad. Er werd steeds gesproken over een opinie van het SODM. Ja. Een opvatting van het SODM. Maar let wel, dit is het advies om de gaswinning te verlagen. Omdat het onveilig is voor de Groningers. Maar dat clubje mensen was daar heel erg mee bezig van ja, we moeten die gaswinning een beetje op peil houden om geld te verdienen.
Ja, ja, en jullie schreven ook welke gevolgen dat heeft gehad en nog steeds heeft voor de inwoners, toch?
Nou, zeg het wel. Ja, we hebben het in dit geval het traject van Jan en Liefke Munneke beschreven. Schade nummer 2147 uit het hoofd. Je komt er eigenlijk achter hoe doodintegere Groningers als de Munnekes door 10 jaar tijd zijn vermorzeld door de NAM, de olies, de overheid. En van eigenlijk hele lieve mensen veranderde in radicaal actievoerende Groningers, om het zo te zeggen, die alles maar moesten bevechten met alle stress en boosheid en gedoe daarbij komt kijken, zeg maar. Dus dat, het was mogelijk voor alle onze inwoners wel herkenbaar,
ja.
Maar ja.
Die verhalen zijn nog te lezen vanzelfsprekend bij ons op dvrm.nl. Ook bij NSC online te vinden. Morgen bij ons in de krant en in NSC vrijdagavond online. Het sluitstuk van deze serie. Geschreven door de twee NSC-collega's Dirk Stokmans en Claudia Kammer. Bas, waar gaat het over?
Ja, het gaat over de periode Erik Wiebes, zeg maar. De versterkingsperiode. De periode dat de gaskraan naar nul gaat. En ik heb het verhaal uiteraard gelezen. We hebben informatie aangedragen ook. En ik heb er gewoon buikpijn van. We hebben als dagblad hebben we er zelfs een speciale bijlage over gemaakt. Nou, dat geeft het belang dat wij eraan aan hangen wel aan.
Buikpijn, waarom?
Nou, het is een lang verhaal. Zeer de moeite waard. Maar je ziet hoe mensen kapot gemaakt worden door regelgeving van de overheid. En de boodschap komt heel erg naar voren. En dat is eigenlijk ook wel nieuws, dat het kabinet Rutte 3 alleen maar wilde instemmen met het dichtdraaien van de gaskraan, maar wel onder voorwaarde dat er veel minder huizen in Groningen zouden worden versterkt. Dus wij dachten altijd, ja, dat is het plan van Erik Wiebes geweest. Maar Erik Wiebes die kwam met het idee van, jongens, ik wil die gaskraan naar nul doen, want het is niet veilig voor de inwoners. Oké, zei de rest van het kabinet. Maar dan hebben wij als tegenvoorstel, stop met die versterking. Althans, die versterking moet zoveel omlaag.
Ja.
Nou, voor mij is dat nieuw en ik volg dit dossier al een hele tijd.
Ja.
Dat hebben wij dus samen met NRC-collega's boven tafel weten te tillen. Dus ik vind dat wel, dat we daar wel goed werk hebben geleverd.
Het is goed dat, terwijl de enquête nog gaande is, dat dit alvast zwart op wit staat, in ieder geval in Dagblad van Noorden en in NSC.
Ik onderbreek je dan toch, maar ik wil het dan niet zo bout stellen van sla er een nietje in en je heft de parlementaire enquêtecommissie op. Maar ik denk wel dat het een goed inzicht biedt in hoe dit 10 jaar lang is gegaan.
Ja. Het is behapbaarder dan het vuistdikke rapport dat ongetwijfeld zal verschijnen.
Jij zegt het.
Volgende week gaan jullie weer terug naar Den Haag. En jullie niet alleen. Lianne, wie verschijnen er voor de commissie?
Hans Alders, onder andere. De oude NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, die is opgestapt, die zelf ontslag heeft genomen.
Ja.
Kajsa Ollongren, die van 2017 tot en met het nieuwe kabinet in januari minister van Binnenlandse Zaken was. En dat wordt wel interessant, want ik denk dat deze week vooral eigenlijk ook veel over de versterking draait. Want dat niet alleen Ollongren komt, maar dus ook de NCG en nog een oud NCG. En dat is wel interessant, want dat is zo'n grote verandering in Groningen. Want we hadden het net al een beetje over de versterking, maar ja, in sommige delen is Groningen gewoon veranderd in een nieuwbouwwijk.
Ja.
En dat is wel.
Het gaat wat dat betreft echt weer een stap verder. Hè? In de tijd.
Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Dan komt ook nog Eelco Eikenaar, die lang gedeputeerde in Groningen geweest is. Hij is eigenlijk altijd heel, heel fel geweest. Hij heeft ook wel eens geweigerd om naar Den Haag te komen.
Ja. We horen Eikenaar. Ik heb nog even een fragment hier in gesprek met Edwin Noord, SP gedeputeerde. Dan heeft hij zelf net maandenlang ambtenaren als het ware gesmeekt om de padstelling tussen Hans Alders, de Nationaal Coördinator, en de NAM over de schadeafhandeling vlot te trekken. En premier Rutte, het is januari 2018, heeft dan op de vrijdagse persconferentie net iets gezegd over een nieuw schadeprotocol. En Rutte heeft met een soort van beschuldigende vinger gewezen naar Groningse bestuurders, wiens betrokkenheid en voortvarendheid in het dossier volgens de premier te wensen overliet.
Ik word niet snel boos, maar hier word ik echt heel erg boos van. Dit gaat over de ruggen van mensen. Hou daarmee op. De Groningers hebben dit genoeg gezien. Hou daarmee op. Ga oprecht voor mensen opkomen hier. Ga dat doen. Dat probeer ik al jarenlang te doen en dat heb ik nodig gemist de afgelopen tijd van het kabinet. Laat dit kabinet er verandering in brengen. En laat de minister-president er verandering in brengen. In plaats van zijn straatjes schoonvegen. Want dat is waar hij mee bezig is. En als dat zijn doel is met een nieuw schadeprotocol, ja, dan wordt het heel lastig. Want mensen verwachten hier daden, ze verwachten hier geen praatjes. Dat verwachten ze niet.
Ik verwacht van Eikenaar bij die commissie vooral vuurwerk, Bas.
Ja, nee, het is, hij was woeste. En dat is eigenlijk ook wel hoe we de SP-gedeputeerde, tegenwoordig trouwens wethouder in de stad Groningen,
ja,
hoe we hem kennen. Kijk, Eikenaar, die hebben wij natuurlijk ook af en toe wel eens gesproken in aanloop naar alles. En die zei ook van, en dit zijn even mijn woorden hoor, maar we krijgen nooit iets van Den Haag. Ik bedoel, waar zijn voorgangers graag aanschoven om het gesprek aan te gaan met Den Haag? Zei van, ja, we krijgen niks. Ik bedoel, ik ga niet braaf zitten en pootje geven aan de minister. Dan kan ik me beter Paul voor de Groningers opstellen en laten zien dat ik voor ze strijd. En hij heeft nog wel veel boosheid over hoe de verhouding tussen Den Haag, het Rijk, zeg maar, en de provincie is geweest. Dus ik verwacht daar wel ferme taal van. Overigens moet ik wel even zeggen, Mark Rutte die kwam vrij snel terug op zijn schreden, hoor. Want hij legde de schuld deels bij de Groningse bestuurders. Maar zei daarna wel van ja, eigenlijk lag het gewoon aan onszelf, aan de onderhandelingen voor onze coalitie. Dat, ja. Dat is wel even goed om te melden, vind ik.
Er wordt ook nog weer een topambtenaar van Economische Zaken verhoord, toch?
Ja, Maarten Kamps. Ja. Nou ja, kijk, Lianne die zei net Hans Alders komt. En heel goed dat ze dat zei. Maar Hans Alders wordt volgens mij de meest interessante persoon. Samen met Maarten Kamps. Want zij komen op één dag, één en dezelfde dag, op de woensdag, meen ik. En Hans Alders die heeft zijn portefeuille ingeleverd. Hè? Want hij zegt van ja, ik kan niet meer op deze manier werken, Erik Wiebes. Dus hier heb je, ik geef mijn taken terug. Dat leverde binnen de wereld een schok op, om het zo maar te zeggen. En de informatie die ik altijd heb ontvangen, dat Maarten Kamps, de hoogste ambtenaar op EZ, of Economische Zaken en Klimaat, zeg maar, die botste geregeld met Hans Alders. Dus ik denk dat gaat knetteren die woensdag. Het wordt, deze week wordt bestuurlijk taai. Ik bedoel, ik vind het een taai week als ik zo de namen hoor. Er zit één gedupeerde uit Groningen bij. Maar tegelijkertijd, ik denk dat het wel kan knetteren en interessant kan worden. En met name, ik zet mijn geld in op Alders Kamps, zeg maar.
Goed. We zijn over de helft inmiddels met de enquêtecommissie. Na volgende week, die we dus net besproken hebben, volgen nog wel een paar grote namen, toch?
Ja, zeker. Ik verwacht absoluut nog Mark Rutte. Ja, we weten natuurlijk nog niet of die komt, want niks is nog definitief tot de vrijdag voor de maandag.
Dan gaan we er een streep doorheen zetten, ja. Door die hele enquêtecommissie. Ik bedoel, als Mark Rutte niet mag komen.
Nee, hij moet wel komen. Hij is in al die jaren, in die 10 jaar tijd, een constante factor. Ministers gingen en ze kwamen en Mark Rutte bleef zitten waar hij zat. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Maar niet alleen Mark Rutte, Erik Wiebes moet natuurlijk nog komen. Henk Kamp moet voor de tweede keer komen. We verwachten nog de meest recente NAM-directeur Johan Atema, die we net ook al hoorden. Er komt nog een hoop. Ja, Hans Veilbrief inderdaad, komt ook nog. Wordt ook interessant. Dus ja, er komt nog een hoop aan.
En Ollongren, hè, die noemde jij net al. Maar Ollongren was ook nog de hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken. Dus van Mark Rutte in de periode, laten we zeggen 2013-2014. Dus als Ollongren voor die periode, dan kan het toch niet dat Mark Rutte niet hoeft te komen.
Natuurlijk komt hij wel.
Elke vrijdagavond de belangrijkste en meest opvallende zaken van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen in deze podcast van Dagblad van het Noorden. Deze week gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis en Lieselotte Schuren. De techniek van deze podcast is in deskundige handen bij Wim Brons. Mijn naam is Arnoud Bodde. Met dank aan Sophie Spoel was dit aflevering 5 van Naschokken.
Het is de lucht achter Roerhoezen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westfolen langs de diek. Het ben de Muns, ben de Moon. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pino Zeun. Het ben de Muns, het ben de beun. Het is een doel vertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomklootsen van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooi oom die mij een kou houtstoek nekt in het geluid. Ik heb voor het eerst een verkeer en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.